Goedenavond gemeente. Hartelijk welkom hier vanavond bij ons in de Pauluskerk. Ook iedereen die deze dienst online met ons zal meebeleven, van harte welkom. De voorganger van vanavond is dominee Willem-Jan de Hek uit Utrecht en de organist is de heer Pieter Verhul. De bloemen zijn vanmorgen als bemoediging en groet van de gemeente naar de heer Frans Teeuwen gegaan. Hij verblijft sinds maandag in de Ronsehof vanwege revalidatie. Ook zullen er twee kaarten verstuurd worden als groet van onze gemeente. De eerste kaart is voor mevrouw Dini Meinders van der Velde, woonachtig aan de Statensingel. De tweede kaart is voor Lisa de Wit, woonachtig in Schwerin in verband met haar 13e verjaardag. Als u vragen heeft over deze dienst of over onze wijkgemeente, sta ik u graag te woord. Mijn naam is Willemijn de Jong en ik ben vanavond uw ouderling van dienst. We beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 100, vers 1 en 2. En wens ik u namens de kerkraad een gezegende dienst.
Worden we stil tot God. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft gemaakt. De God die trouw blijft en die eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede voor u, voor jullie, van God de Vader, van Jezus Christus de Heer, door de Heilige Geest. Amen. Zingen we verder uit Psalm 100, nu vers 3 en 4. Laten we met elkaar bidden om Gods aanwezigheid door zijn geest in ons midden. Heere onze God, Vader, Zoon en Heilige Geest, U die de schepper bent van alle dingen, van het leven, ons ook vandaag, vanavond, de adem geeft om het uit te zingen tot U. Wij danken U dat we hier mogen zijn. Iets mogen proeven van Uw overstelpende goedheid. Dat U steeds weer roept, bemoedigt. Dat we Uw woord hebben om daaruit te lezen. Dat U uw geest wil geven in ons midden, om het te gaan verstaan, om ons weer op weg te helpen. En dat U zo generatie na generatie door de geschiedenis heen werkt, in het midden van deze wereld. Dat is uw goedheid en uw trouw. En uw woord is vol met beloften voor de toekomst. Vol met woorden van genade en vernieuwing en troost. Help ons dat te zien vanavond. Als we lezen uit het boek van het begin en zien hoe het daar misgaat steeds opnieuw, maar uw begin ook steeds vernieuwd en u werkt vernieuwend. Toen al en nu nog steeds. U maakt een nieuw begin. Wij danken u voor onze Heer Jezus Christus, in wie u opnieuw begon en aan wie wij ons in geloof mogen verbinden. En wij bidden u, laat dat ook vanavond gebeuren, die verbinding van ons aan hem. En daarmee ook aan elkaar, als uw lichaam. En dat u zo ook door ons heen een spoor van licht trekt door de geschiedenis. Daar bidden we u om. Om uw genade. Wees erbij. Met uw geest. Wilt u zijn bij ons hier in de kerk. En bij iedereen op afstand met ons verbonden. We danken u dat dat kan. Wees ook daar aanwezig. En werk ook daar. We bidden zegen ons zo. Uit genade alleen. Amen. Wij lezen uit de schrift vanavond, uit het Oude en uit het Nieuwe Testament. Uit het Oude Testament lezen we een gedeelte uit Genesis. Genesis hoofdstuk 4 en dan vertrekken we bij vers 16. Genesis 4 is het hoofdstuk waarin je eerst de geschiedenis leest van Kaïn die zijn broer Abel doodslaat. En direct daarna vertrekt Kaïn naar het oosten. Daar beginnen wij te lezen in vers 16. En Kaïn ging bij de Heer vandaan en hij vestigde zich in Nod, een land ten oosten van Eden. En Kaïn had gemeenschap met zijn vrouw en zij werd zwanger en bracht Chanoch ter wereld. Kaïn was toen een stad aan het bouwen en hij noemde die Chanoch naar zijn zoon. En Chanoch kreeg een zoon, Irad. Irad was de vader van Meguiael. En Meguiael was de vader van Methusael. Methusael was de vader van Lamech. En Lamech nam twee vrouwen. De ene heette Ada en de andere Silla. En Ada bracht Jabel ter wereld. Hij werd de stamvader van hen die in tenten leven en vee houden. En zijn broer heette Jubal. Hij werd de stamvader van allen die op de lier of de fluit spelen. En ook Silla bracht een zoon ter wereld, Tubal Kaïn. Hij was smid en werd de stamvader van allen die brons en ijzer bewerken. En de zus van Tubal Kaïn heette Naama. En Lamech zei tegen zijn vrouwen, Ada en Silla, hoor wat ik zeg, vrouwen van Lamech, luister naar mij. Een man die mij verwondt, sla ik dood, zelfs een kind dat mij een striem toebrengt. Kaïn wordt 7 maal gewroken Lamech 77 maal. En opnieuw had de mens Adam gemeenschap met zijn vrouw en ze bracht een zoon ter wereld. En ze noemde hem Set, want zei ze, God heeft mij in de plaats van Abel, die door Kain is gedood, een ander kind gegeven. En ook Set kreeg een zoon die hij Enos noemde. En in die tijd begon men de naam van de Heer aan te roepen. Dit is de lijst van Adams nakomelingen. Toen God Adam schiep, maakte hij hem zo dat hij leek op God. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. En toen hij hen geschapen had, zegende hij hen en noemde hen mens. Tot zover de lezing uit het Oude Testament. En uit het Nieuwe Testament lezen we een gedeelte uit Handelingen. Handelingen hoofdstuk 2, op de eerste Pinksterdag. Als de geest is uitgestort over de mensen en er gesproken wordt, woorden van lof aan God in allerlei talen. Mensen denken dat ze dronken zijn. En dan komt Petrus naar voren en zegt hij dit. Daarop trad Petrus naar voren, samen met de 11 andere apostelen. En hij verhief zijn stem en hij sprak de menigte toe. U Joden en inwoners van Jeruzalem, luister naar mijn woorden en neem ze ter harte. Deze mensen zijn niet dronken, zoals u denkt. Het is immers pas het derde uur na zonsopgang. Wat hier gebeurt is aangekondigd door de profeet Joël. Aan het einde der tijden, zegt God, zal ik mijn geest uitgieten over al wat leeft. En dan zullen jullie zonen en dochters profeteren. Jongeren zullen visioenen zien en oude mensen dromen, dromen. Ja, over al mijn dienaren en dienaressen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten, zodat ze zullen profeteren. En ik zal wonderen doen verschijnen aan de hemel boven en tekenen geven op de aarde beneden. Bloed en vuur en rook. De zon verandert in duisternis en de maan in bloed, voordat de dag van de Heer komt, groot en onzagwekkend. En dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept, worden gered. Tot zover het woord van God. Gelukkig als je het hoort en eruit leeft. Amen. Ter inleiding op de verkondiging zingen we gezang 272, alle coupletten. verkondiging gaat over het stuk wat we lazen, Genesis 4 en de eerste versen van vers 5. En ook nog wel even verder over dat geslachtsregister in hoofdstuk 5. Maar even een streep onder die laatste zin uit hoofdstuk 4. In die tijd, dat is dus als Enos geboren wordt, de zoon van Seth, de zoon van Adam. In die tijd begon men de naam van de Heer aan te roepen. En na de verkondiging zingen we Psalm 79 en daarvan het vijfde vers. Zo gaat een blinkend spoor van lof de eeuwen door. Wij prijzen uw genade. Psalm 79, vers 5. Na de verkondiging. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters in de kerk, jong en oud. En ook iedereen elders met ons verbonden. Van wie ben jij er één? Ik weet niet of je dat in Gouda ook wel eens aan elkaar vraagt. Of dat gebruikelijk is hier in de manier waarop jullie praten. Maar in sommige streken van Nederland is dat wel een vraag die vaak voorkomt. Van wie ben jij er eigenlijk één? En er wordt natuurlijk bedoeld, wie zijn je ouders? Of wie is je vader of je moeder of je opa of je oma? Wat weet jij eigenlijk over je voorgeslacht? Want dat hebben we wel door. Daar gaat het over in Genesis 4 en 5. Over de generaties ver voor ons. Wat weet jij van je eigen stamboom? Zou zomaar kunnen dat je er van alles en nog wat over hebt uitgezocht, want het is een serieuze hobby voor best wel veel mensen. Speuren in je eigen geschiedenis. En dan proberen zo ver mogelijk in de tijd terug te komen. Verhalen opduikelen over vroeger. En dat je in die mensen van toen misschien ook wel iets van jezelf herkent. En dat je denkt, ja inderdaad, ik heb wel iets van dat DNA ook in mijn bloed zitten. Waar hoop je op? Als je die verhalen opduikelt, nou, je hoopt waarschijnlijk op wat mooie verhalen, toch? Dat je misschien wel degelijk wat adellijk bloed in je aderen hebt stromen, blauw bloed. Of dat een van je voorouders zich uit een of ander exotisch land ooit in de lage landen heeft gevestigd. Of je kent verhalen over je grootouders in de oorlog. En je hoopt natuurlijk dat ze wel een beetje deugden. Waar hoop je op als je nadenkt over je voorgeslacht? Nou, je hoopt op goede verhalen, want die stralen af op jou. Nou zei ik al, hoofdstuk 4 en 5 van Genesis, dat is eigenlijk ook een vorm van stamboomonderzoek. Hoofdstuk 5 is een lijst met namen en hoofdstuk 4 zijn meer wat anekdotes, familieverhalen. En als je goed kijkt, dan zie je dat er in feite twee verschillende geslachten op het toneel verschijnen. Aan de ene kant is er het geslacht van Kaïn. Dat is de ene lijn, maar er is ook een andere lijn en dat is het geslacht van Seth. En het interessante is, die lijn van Seth, die zal door het hele Oude Testament heen gaan lopen. En die lijn van Kaïn, die loopt op een gegeven moment dood. In Genesis 6. Noach is een nazaat van Seth. En die nazaten van Kaïn, die komen om in de zondvloed. Dus dat geslacht van Seth, dat is het geslacht waarmee God een gouden lijn trekt door de geschiedenis. En het is wel interessant. Wat zouden die mensen dan in hun DNA hebben waarom God met hen aan de slag gaat? Vertel me meer over die mensen, want ik wil graag op hen lijken, toch? Wat kunnen we van hen leren? Daar gaat het over vanavond. En dan beginnen we bij het eind van hoofdstuk 4, bij dat ene zinnetje. Want dat zinnetje heeft wel iets verrassends. Ik weet niet hoe jij het gelezen hebt, maar dat zinnetje staat bijna als een soort zwerfsteen in dit gedeelte. In die tijd, na de geboorte van Enos blijkbaar, In die tijd begon men de naam van de Heer aan te roepen. In welke tijd? Nou, inderdaad, in de dagen van Enos, de zoon van Seth, de zoon van Adam. En ik weet niet hoe jij dat hoort, maar het roept misschien ook wel een vraag op, namelijk deze vraag: waarom toen pas? Want ze kenden de Heere toch al? Waarom gaan ze nu pas beginnen met de naam van de Heer aanroepen? Wat betekent dat eigenlijk? Nou, dat betekent dat je gaat bidden en dat je gaat zingen en dat je God gaat belijden als de schepper van hemel en aarde en dat je hem in alles wil betrekken, helemaal wil betrekken bij het hier en nu en bij je hele bestaan. Calvijn heeft het bij de uitleg van deze tekst al over de eredienst. De naam van de Heere aanroepen, dat is de eredienst, de liturgie, dat is wat we hier doen in de kerk. Ons richten op de eeuwige, om even helemaal los te komen van het dagelijkse bestaan. Daar beginnen ze dus hier mee, in de dagen van Enos. Waarom niet al eerder? Nou, goede vraag. Wie hadden dat dan moeten doen? Adam en Eva misschien. Want ja, Adam en Eva waren als eerste door God geschapen. Nota bene als zijn evenbeeld. En dat betekent dat ze in relatie met de eeuwige konden staan. Zij kenden de Heere als geen ander. Ze hadden ook met de Heere gesproken in de hof van Eden. En toch zijn het Adam en Eva blijkbaar niet. Want we weten uit Genesis 3 dat er iets fundamenteel kapot is gegaan. Juist in de relatie tussen de eerste mens en God. De eerste mens wilde zelf graag als God zijn. En daarom werden Adam en Eva weggestuurd. Uit het paradijs. Naar het oosten, ver bij de Heer vandaan. Dat is wel interessant in die eerste hoofdstukken van Genesis. Als het naar het oosten toe beweegt, dan gaat het bij God vandaan. Adam en Eva, ze gaan weg voor het aangezicht van God. Ze gaan de aarde bewerken in het zweet van hun aanschijn. Dat had God tegen hen gezegd. Genesis 3 vers 19. En ik weet het niet zeker, maar ik kan me zo voorstellen dat Adam en Eva aan die aarde al even genoeg hadden. Ik zie hen voor me, druk met zwoegen en zweten, het hoofd naar beneden, het gezicht gericht op de aarde. Het zijn ook mensen van de aarde. Adam. Misschien zijn ze te druk om de naam van de Heer nog aan te roepen, maar het zou natuurlijk ook kunnen dat ze het gewoon niet meer durven. Dat ze zich schamen voor de eeuwige, om wat er was gebeurd. En dat die schroom als het ware in hun DNA was gaan zitten. En dat die schroom misschien wel groter was dan hun vrijmoedigheid om met open armen naar God toe te gaan. Uit ontzag. Ze hadden kennis gekregen van goed en kwaad. En ook kennis van zichzelf. De naam van de Heer aanroepen. Ze durfden het gewoon niet meer. Nou, laten we dan naar de tweede generatie gaan. Is daar misschien iemand die het wel durft? Nou, wat dacht je van Kaïn? Want ook hij had met de Heer zelf gesproken. Dat lees je in de eerste helft van hoofdstuk 4. Als Kaïn jaloers is geworden op zijn broer Abel. En je kent het verhaal. Het offer van Abel was door God aangenomen. Dat was in geloof gebracht, zegt de schrijver van de brief aan de Hebreeën. Maar Kaïn is jaloers geworden en boos, zit vol met wrok. En op dat moment, nog voordat hij zijn broer daadwerkelijk iets aandoet, komt God nog naar hem toe en spreekt met hem. Dus ook Kaïn wist wie de Heer was. En de Heer had tegen hem gezegd: wees toch vergevingsgezind en kies toch voor het goede. Wees toch sterker dan de zonde, maar Kaïn had zijn oren voor het spreken van God dichtgestopt en het advies in de wind geslagen en hij had zijn broer gedood. Zijn broer Abel, die het wel had gewild, in relatie staan met de schepper God. En Kain was nog verder naar het oosten getrokken. Daar begonnen we de schriftlezing mee. Nog verder bij God vandaan. De naam van de Heer aanroepen, daarvoor moest je ook niet bij Kain zijn. Want die wil het blijkbaar niet meer. En zo geldt het vervolgens ook voor die andere namen die je leest in hoofdstuk 4. Voor het hele nageslacht van Kain. Voor Chanoch, voor Irad en voor Lamech. En eerlijk is eerlijk, als je dat leest, dan gebeurt er heel veel moois in de familie van Kain. Want er worden tenten ontwikkeld, zodat de mensen droog kunnen leven en een beetje beschut. En er wordt landbouw bedreven, zodat de mensen kunnen eten. En er wordt muziek gemaakt. Hoe mooi is dat? En de waarden van brons en ijzer worden ontdekt. En je zou dus kunnen zeggen dat de hele wereld door Kain in cultuur wordt gebracht. Kain heeft de mensheid heel veel gegeven. Maar één ding ontbreekt. En dat is het aanroepen van de naam van de Heere. Want voor de Heer is geen plek. En het enige wat je hoort als het over roepen gaat, is de roep van Lamech. Een man die mij verwondt, sla ik dood. En zelfs een kind dat mij een striem toebrengt, breng ik om het leven. En je voelt wel aan, in 4 hoofdstukken is de wereld geschapen, goed. En is de mens vervolgens vertrokken uit het paradijs. En is het wel heel erg snel geëscaleerd. God heeft de wereld goed geschapen, schiep de mens om in contact met zichzelf te staan. Maar die mens gaat er met de wereld vandoor. Wel de schepping, niet de schepper. Wel heersen, maar niet in ontzag voor de eeuwige. En is dat niet de kern van wat zonde is? Dat je van alles en nog wat doet, maar niet met God. Waar is de Heer? Nou ja, die is gelukkig niet uit de Bijbel vertrokken. Ook niet aan het eind van hoofdstuk 4, integendeel. Want midden in die wereld van Kain kiest de schepper ervoor om als het ware opnieuw te beginnen. Je zou kunnen zeggen, naast die lijn van Kain trekt God dus die nieuwe lijn. De lijn van Seth. Of eigenlijk is dat de lijn van Abel. Want zo staat het er. Eva wordt opnieuw zwanger. En zij krijgt een zoon. En die noemt zij Seth. En Seth, dat betekent zoiets als plaatsvervanger. Seth komt in de plaats van Abel. God heeft mij, zegt Eva ook, in de plaats van Abel een ander kind gegeven. Het is wel bijzonder dat in de Bijbel namen heel vaak betekenissen hebben. Zo ook hier, Seth betekent plaatsvervanger. Kain betekent zoiets als smeder of speer. Nou ja, dat hebben we gezien, hè. Kain gaat inderdaad als een speer. Met Kain kun je voor de dag komen. Moet je kijken wat er allemaal ontwikkeld wordt en wat er allemaal gebeurt. Dat was met Abel trouwens wel anders. Want de naam Abel betekent nevel of zuchtje. Ja, inderdaad, van Abel is niets meer over. Zo leek het ook te gaan. Kain maakt furoren, de wereld ligt aan zijn voeten en van Abel is niets meer over. Ik kan zomaar een hele grote vraag bij je oproepen. De Heer was hem welgezind, maar is dit dan hoe het eindigt als je God dient? Dat er niets overblijft? Nou nee, want God begint opnieuw. God heeft mij, zegt Eva, in de plaats van Abel opnieuw een kind gegeven. En daarom is dit wel een heel belangrijk moment. Geen gemakkelijk moment. Want waarom moet het nou zo gaan? Maar wel belangrijk, want het laat zien wat God voortdurend doet. En dat is dit, opnieuw beginnen, een nieuw begin maken, ook hier. met Zet. God is genadig en trouw. Zet is de plaatsvervanger. En dan gaat het nog verder. Want Zet krijgt een zoon en die heet Enos. Dat is alweer zo'n bijzondere naam, want Enos, dat betekent zoiets als de zwakke, de kwetsbare mens. Adam betekende al zoiets als mens, dus Enos is echt een kleinzoon van zijn opa. Enos is ook een mens, maar dan nog met dit accent, zwak en kwetsbaar en klein. Dus het is ook echt een neefje van zijn oom Abel. Hij stelt niet veel voor, Enos. Dat zegt zijn naam. Enos laat een beetje zien wat God al had gezegd toen de mens uit het paradijs werd weggestuurd. Gedenk dat je stof bent en dat je tot stof zult wederkeren. Je kunt wel proberen om een naam voor jezelf te maken, wat Kain doet. Maar vergeet het niet, je bent stof. Enos, Abel. Kwetsbaar, een zucht, maar uitgerekend daar begint God opnieuw. Vind ik wel heel mooi dat God daar begint, omdat het werk van God ook wel eens iets als de nevel, niet helemaal in de vingers. Het lijkt soms ook zo klein, maar het is werk van God. Nou, en dan... Dan beginnen ze dus de naam van de Heer aan te roepen. In de dagen van Enos. En misschien voel je nu wel aan waarom. Dat komt omdat juist Enos in zijn kwetsbaarheid begrijpt dat hij de Heer nodig heeft. Enos heeft zijn naam een beetje tegen. En daarom weet hij, ik heb een andere naam nodig. De naam van de Heer. Wat is er mooier dan te leven van een andere naam? Mijn hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. En zo gebeurt hier iets heel nieuws. Men begint de naam van de Heer aan te roepen. En als je dat doet, dan verbindt de Heer zijn naam aan die beweging, aan die lijn. Iemand schreef, de familie van Kain heeft de techniek en de cultuur aan de wereld gegeven, maar de familie van Enos heeft laten zien hoe krachtig de eredienst en de liturgie is. Het bidden en het zingen en het belijden, jezelf verwonderen over de naam, je overgeven aan de ander. En dat daarmee dan een nieuwe lijn door de geschiedenis wordt getrokken. De lijn van de eredienst, waar ook wij vanavond gewoon in mogen voegen. Hoe ziet die lijn eruit? Nou, dat kun je dus lezen in hoofdstuk 5, want dan komen al die namen voorbij. Van Set naar Enos en naar Kenan en zo verder naar Henoch en Methuselah en Lamech. Dat is trouwens een andere Lamech dan die Lamech van zojuist. Dus in de lijn van Kain heb je een Lamech en in de lijn van Set is een Lamech. En wat doen die mensen? Wat zit er in hun DNA? Nou ja, van de meeste namen in dat register weten we niet zoveel meer. Maar het is wel de lijn waar langs God zijn heilsplan ontvouwt. En van sommige namen wordt toch nog iets extra's gezegd als je hoofdstuk 5 zou lezen. Van Henoch bijvoorbeeld. Daar staat namelijk dit, hij wandelde met God en zijn hele leven leefde hij in afhankelijkheid van de Heer. En op een dag was hij er niet meer, omdat God hem uit deze wereld wegnam. Prachtig voorbeeld. En dan het voorbeeld van Lamech, die andere Lamech dus, die bijna tegenover die Lamech uit het geslacht van Kain wordt gezet. Dat is de vader van Noach. En hij krijgt een zoon, Noach, natuurlijk voordat de zondvloed plaatsvindt. Maar de wereld zal er vast niet heel bijzonder mooi uitgezien hebben, toen al. Maar Lamech ziet zijn zoon en hij zegt dit. Deze zoon zal ons troost geven. Hoe weet Lamech dat? Nou, blijkbaar omdat hij leeft vanuit een of andere raadselachtige belofte. Omdat Lamech leeft met God, de naam van de Heer aanroept, zich toevertrouwt aan een andere naam en daarom dingen ziet die de meeste mensen niet zien. Dit is de belofte. God zal niet loslaten wat zijn hand begon. En God zal iets gaan doen met deze zoon, Noach. Nou, bijzonder dat God zo een lijn trekt door de geschiedenis heen. Door al die mensen die voorbij komen. Dat is het geheim van Seth. En dat brengt tenslotte nog bij een laatste opvallende observatie in de tekst. Want we hebben vanmorgen hoofdstuk 4 gelezen, maar heel bewust ook nog een klein stukje van hoofdstuk 5. En dat is dus het begin van die geslachtslijn van Seth. Allemaal namen, maar weet je wat opvalt? Die lijn begint niet bij Seth, maar bij zijn vader. Eigenlijk is het de lijn van Adam. En het lijkt bijna wel alsof de Bijbelschrijvers, de redacteuren van het boek Genesis, op dit moment de klok een stukje terugdraaien. Dat gebeurt direct na dat ene zinnetje over dat aanroepen van de naam van de Heer. Alsof dat aanroepen van God, dat bidden en dat zingen en dat belijden je altijd weer terugbrengt bij het begin. Kijk maar, zo staat het er. Dit is de lijst van Adams nakomelingen. Toen God Adam schiep, maakte hij hem zo dat hij leek op God. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mens. En toen hij hen geschapen had, zegende hij hen. Voel je wat hier gebeurt? Alsof het aanroepen van de naam van de Heer zoveel kracht heeft, dat de schepping als het ware opnieuw begint. Is natuurlijk een duizelingwekkend idee. Maar dat idee brengt je volgens mij wel bij de kern van het evangelie. Voor ons allemaal. Want die kern is toch dat God opnieuw begint. Een nieuwe schepping maakt. En dat wij als mensen toch echt geschapen zijn naar zijn beeld. En dat onze naam daarom niet zo belangrijk is in het licht van zijn naam. En dat ons hele leven opgenomen mag worden in het handelen van God in deze wereld. En dat God zo opnieuw begint. Roep de naam van de Heer aan. Wie is die naam? Nou, daarvoor gaan we nog heel even naar een ander geslachtsregister. Maar dan niet in het Oude Testament, maar in het Nieuwe Testament. Bij Lucas, hoofdstuk 3. Want je weet waarschijnlijk wel ook, in de evangeliën kom je genealogieën tegen. Geslachtsregisters. Ook in Lucas 3 dus. En daar staat een familielijn. En die lijkt wel wat op Genesis 5. Het zijn dezelfde namen. Grotendeels. Maar er is één heel opmerkelijk verschil. En dat is dat die lijn van Lucas precies de andere kant oploopt. Die rolt als het ware terug. Dus in Genesis 5 gaat het van opa naar vader naar zoon en dan zo helemaal verder. De tijd door. En in Lucas gaat het van zoon naar vader naar opa. De andere kant op, helemaal naar het begin. Het is de stamboom van Jezus van Nazareth. Hij is de zoon van Jozef, de zoon van Eli. En dan gaat het zo verder uiteindelijk naar de zoon van Enos, de zoon van Seth, de zoon van Adam. En dan komt er nog één ding achteraan, de zoon van God. En weet je, in die omkering zit eigenlijk zoveel troost voor de kerk. Want wat belijdt de kerk? Die belijdt dat een ieder die in geloof verbonden raakt aan Jezus Christus, in hem als het ware een oudste broer mag gaan herkennen. Dan word je familie van hem. En via hem kom je in die lijn terecht. In die gouden lijn van God door de geschiedenis heen. En ben je dus zelfs een kind van God. Jezus ging ons voor tot in de dood. De weg die elk mens zou moeten gaan. Maar hij deed dat zodat hij kon opstaan in een nieuw begin. In een nieuw leven. In een nieuwe schepping. En ook wij door hem heen in dat nieuwe leven mogen beginnen. En kijk, het is natuurlijk dat evangelie waar de kerk door de eeuwen heen voortdurend van heeft geleefd. Dat is toch de reden dat wij de naam van de Heer aanroepen. Omdat we ernaar verlangen in dat geslacht opgenomen te mogen worden. Dat is toch ook waar Petrus het over heeft op de eerste Pinksterdag. De geboortedag van de kerk, zou je kunnen zeggen. En het gaat over dingen die misschien zo ingewikkeld zijn en soms zo radicaal en zo onbegrijpelijk, dat je bijna zou denken dat je dronken bent als je het zegt. De klok terugdraaien, een nieuwe schepping zijn, opnieuw beginnen. Het evangelie lijkt te gek voor woorden, maar Petrus zegt, we zijn niet dronken, maar we zijn wel de schaamte en de schroom voorbij. En de onverschilligheid. En dat eindeloze verlangen om een naam voor onszelf te moeten maken. We hebben ontdekt wie we zijn, sterfelijk en zondig en kwetsbaar. En daarom hebben we leren leven van de naam van de Heer. En we zijn er vast van overtuigd dat er geen andere naam is dan de naam van Jezus. De tweede Adam. En dat een ieder die de naam van de Heer aanroept, zalig zal worden. Dat is het getuigenis van de kerk. Daarom zijn we hier. Om over die naam te horen en om die naam aan te roepen. 2,5 week geleden was er in onze kerk in Utrecht een Jacobi-debat. En die avond ging over hoop. En de vraag was, waar haal jij de hoop vandaan? Er waren 3 sprekers. Waar haal jij de hoop vandaan? Voor de wereld en voor de toekomst en voor je eigen bestaan en voor een misschien soms wel hopeloze situatie, waar ook ter wereld. Een van de sprekers was Mirjam Bikker van de ChristenUnie. En wat zij zei was heel mooi, vond ik. Waar haal jij de hoop vandaan? Ze wees op het doopvont in de kerk en op de avondmaalstafel. En ze liet de politiek even achter zich. En ze zei, ik haal hier de hoop vandaan. Hier op deze plek heb ik steeds weer de hoop gevonden. Omdat je hier in de hoop wordt geteeld. In een werkelijkheid die van generatie op generatie wordt doorgegeven. En waar steeds weer nieuwe mensen van mogen getuigen. Het is een hoop die buiten mezelf ligt. Een hoop die gegrond is in de belofte van God. En ik vond dat heel mooi. En ik hoorde er eigenlijk meteen iets in van dat gouden spoor door de tijd. Dat gebeurt er als je de naam van de Heer aanroept. Dan word je in de hoop getild. En die hoop die tilt je overal bovenuit. Want die hoop die vertelt. Er komt een nieuwe schepping. En dat is dus ook wat we vanavond mogen doen. En elke dag. Alleen, maar vooral ook met elkaar. De naam van de Heer aanroepen steeds opnieuw. Wandelen met God. Samen bidden, samen zingen, samen belijden. Ons laten gebruiken door de Geest die levend maakt. Want zo gaat een blinkend spoor van lof de eeuwen door. Wij prijzen uw genade. Amen. Thank you. verbonden met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen willen we belijdenis doen van ons geloof. En daarna zingen we een lied uit het nieuwe liedboek 727, vers 1, 2 en 3. Een lied dat ook past bij Allerheiligen en daarom ook wel heel bijzonder bij deze zondag. We zingen lied 727, maar eerst belijden we samen ons geloof. En een ieder van u en jullie spreken met mij. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald tot in het rijk van de dood. Ten derde dagen opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Algemene Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we danken en bidden. Eeuwige, trouwe God, u die niet loslaat wat uw hand begon. We danken u dat we daarin mogen rusten. In uw naam. Dat u zich laat kennen als een God die trouw is en trouw blijft. Die is wie hij is. En die zal zijn die hij zijn zal, aanwezig in ons bestaan, scheppend en herscheppend, vernieuwend. We danken u dat we uw naam mogen aanroepen samen als we zingen en als we belijden en als we bidden. We danken u dat we mogen weten dat u werkt en dat u een lichtend spoor wilt trekken door de geschiedenis heen en dat ook wij in Christus daarin ingevoegd mogen worden. We bidden u, wilt u ons verbinden aan hem en in hem ook verbinden aan elkaar als gemeente van Christus. We danken u voor de spiegel die er in uw woord ligt, voor al die namen van zo lang geleden, voor mensen die ons ook iets te vertellen hebben, in wie wij misschien ook wel iets herkennen, misschien wel in de schroom van Adam en Eva, dat er zoveel is gebeurd en we uw naam bijna niet aan durven roepen, of misschien wel in de snelheid en het ongeduld van Kain, in de trots en het geloof in onszelf, dat we voortdurend maar een naam voor onszelf willen maken en vergeten dat het zonder uw naam niet gaat. Misschien herkennen we ons wel in Abel of in Enos, in de kwetsbaarheid en de nietigheid van wie we zijn, stof, niet meer dan dat. Maar we danken u dat u juist daar opnieuw begint. En we bidden u dat u ook in ons hart en in ons leven steeds een nieuw begin maken wil. Dat bidden we u ook voor de gemeente waarin we samen mogen komen. We danken u daarvoor, voor deze plek waar uw naam in gezamenlijkheid aangeroepen mag worden. En we danken u voor al die broeders en zusters om ons heen in de hele wijde wereld en achter ons, zij die ons voorgingen, de heiligen. We danken u dat we opgenomen mogen zijn in dat grotere lichaam. En we bidden u, breng ons thuis. Breek met uw koninkrijk door in onze werkelijkheid. Daar bidden we om, steeds opnieuw. En we mogen geloven, en dat is onze hoop, dat u inderdaad niet loslaat wat uw hand begon. En daar vertrouwen we ons ook vanavond en in deze week aan toe. Wilt u zo bij ons zijn, als we de week weer ingaan, zegen ons met uw genade en met uw trouw. En als we stil worden voor u, dan bidden we, wilt u horen wat we u in stilte willen zeggen. En samen bidden wij, onze Vader, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ons slotlied is 425. Ik zie dat het hier op dit bord anders staat, 424, maar het is het nieuwe liedboek 425, vervuld van uw zegen, gaan wij onze wegen. Dat is ons slotlied van deze dienst. En eerst is er gelegenheid voor uw en jullie gaven.
Goedenavond, gemeente. Er zijn vandaag 2 diaconale collectedoelen. Voor diaconale training voor kerken in China en stop kinderarbeid in Pakistan. Kerken in China hebben steeds meer te maken met beperkende regelgeving vanuit de overheid. Maar willen toch zichtbaar blijven. Ze zetten zich in voor ouderenzorg, gezondheidszorg en hulp aan verslaafden en richten zich steeds vaker op jongeren met mentale problemen. Daarom worden voorgangers en jeugdleiders opgeleid om hen te begeleiden. De 2e diaconale collecte is bestemd voor stop kinderarbeid in Pakistan. Christenen in Pakistan leven vaak in armoede en uitbuiting, werken in steenfabrieken met hun kinderen. Samen willen we bijdragen aan een betere toekomst, zodat kinderen naar school kunnen en er voedselhulp is in het regenseizoen. Uw bijdrage voor pastoraat en eredienst is onmisbaar voor het onderhoud van onze gebouwen, de pastorieën en onze instrumenten zoals orgels en piano's. Daarnaast helpt u met het mogelijk maken van onze kerkdiensten, inclusief de techniek zoals beamerprojecties, streaming en audio. Uw gift voor het werelddiakenaat en de zending kunt u digitaal geven of in de melkbussen bij de uitgang bestemd voor het werelddiakenaat en voor de zending in de grijze busjes in de kloostergang. Uw gift voor diaconie en kerkbeheer kunt u digitaal geven via de Pauluskerk-app of door gebruik te maken van het kaartje in de bank. Wilt u fysiek geven, dan kan dat aan de uitgang. De zak is voor de diaconie en de schaal voor kerkbeheer. Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.
Wij zingen dus lied 425. Ga dan van hier in vreugde en in vrede en draag de zegen van God met je mee. En de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle verbondenheid met de Heilige Geest is met u en jullie allemaal. Amen.